Gemeente, wij luisteren met eerbied en aandacht naar de voorlezing van de Heilige Wet des Heren. En we zingen daarna uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heren, opdat ik leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. 119 vers 9 na de wetslezing. Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. In de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het 15e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 33. Dus de schriftlezing straks 1 Korinthe 15, 12 tot en met 33.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigen dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf allen dag, terwijl ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden.
Gemeente, op deze laatste zondag van de periode tussen Pasen en Hemelvaart mogen we nog eenmaal de vruchten plukken van de verkondiging van het Paasevangelie. En doen dat door te letten op vers 29 uit het zojuist gelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 15 vers 29, waar Paulus zich deze vraag stelt. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 17, vers 4, 7 en 8. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En wat er verder volgt, 4, 7 en 8 uit Psalm 17.
Thank you.
Gemeente, zingen we straks in aansluiting aan de prediking uit Psalm 68, het 10e vers, waar onder andere wordt gezongen: Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. 68 vers 10, straks na de prediking. Geliefde gemeente, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zo zegt Paulus dat aan het eind van zijn tweede zendbrief aan Timotheus. En u gelooft allemaal dat hij gelijk heeft. Zo zeggen we het ook desgevraagd als iemand een buitenkerkelijke ons zou vragen: geloof jij dat alles wat in de Bijbel staat waar is? Jazeker, zeggen we dan, van kaf tot kaf Gods woord. Maar geloven we het in de praktijk ook, gemeente? En blijkt dat ook uit ons Bijbellezen? Of komt dat bij u thuis ook wel eens voor dat je samen aan tafel bezig bent hele Bijbelboeken door te lezen en dat je soms op gedeelten stuit waarvan je zegt: zullen we die voorlopig maar een keer overslaan? Lange lappen tekst met allerlei offerwetten uit Leviticus of Numeri, geslachtsregisters uit het begin van de boeken van de Kronieken, moeilijke gedeelten uit de profeten. Werkt het in de praktijk zo, gemeente? Of moeten we ons daar zelf ook weer op laten bevragen? Dat je in het echt gelooft en daarom ook heel dat woord tot je neemt en daarom niet alleen maar leest, maar ook daarover bidt: Heere, geef er licht over, want alles wat u geopenbaard heeft is nuttig om het tot me te nemen. Ik versta het van nature niet, maar geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Ja, er zijn niet alleen maar teksten die gemeenteleden liever overslaan of waarvan ze zich afvragen: wat is daar het nut van? Wat leer je daar nou van? Er zijn ook wel gedeelten en teksten uit de Bijbel waar je soms de indruk van hebt dat predikers er met een boog omheen lopen. Omdat het duistere plaatsen zijn, moeilijk om te verstaan. Of omdat het misschien wel teksten zijn waar een boodschap in ligt opgesloten, waar eigenlijk geen mens op zit te wachten vandaag. Maar om wat voor reden wij dan ook selectief zouden zijn in het lezen en in het bepreken van de Heilige Schrift, u blijft het toch eens met Paulus. Al de schrift nuttig tot onderwijzing. Nou, gemeente, laten we dan toch maar eens onderbiddend opzien tot de Heere zo'n tekst voor ons nemen, waarvan u misschien ook wel gedacht had: wat zou Paulus daar nou mee bedoelen, als hij het in vers 29 heeft over mensen die voor de doden gedoopt worden? Laten we samen mogen ontdekken, gemeente, dat er inderdaad, al moet je dan voor de betekenis van zo'n woord wel eens graven, maar dat er inderdaad in het woord onderwijs ligt opgesloten. En niet alleen maar onderwijs tot vermaning en tot berisping, maar ook tot vertroosting. Omdat ook hierin, midden in dit hoofdstuk dat gaat over de opstanding van de Heere Jezus, de vruchten van zijn opstanding geplukt worden. En de enige troost, beide in leven en sterven, wordt verkondigd. Nou, gemeente, we hebben dan dus dat lange hoofdstuk 1 Korinthe 15 voor ons. Ik heb het niet helemaal uitgerekend, maar misschien wel het langste van alle hoofdstukken uit deze brief. En iemand die thuis is in de Bijbel en die ook iets weet van de situatie in Korinthe, die snapt wel waarom deze stof zo uitgebreid wordt behandeld. Het is natuurlijk ook zo dat de opstanding van de Heere Jezus veel aandacht mag krijgen, omdat het zo'n wezenlijk onderdeel van de prediking is. U bent er hopelijk ook niet moe van geworden toen uw eigen dominees in de afgelopen weken voortdurend weer teruggrepen op dat paasfeit en dat lege graf u aanwezen. Want die levende Christus is in staat om ook zondaren het leven te schenken. Paulus komt bijna niet aan een eind om daarvan allerlei troostrijke aspecten te bezingen, tot en met waar hij aan het eind van dit hoofdstuk over komt te spreken, over de toekomst straks op de dag van de wederopstanding, als het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan zal hebben. En de roemtaal klinkt: dood, waar is uw overwinning? Hel, waar is uw prikkel? Allemaal vrucht van paas. Nou, als je daar eenmaal iets van gesmaakt hebt en als prediker de smaak van te pakken hebt, dan merk je het, dan is zo iemand als Paulus niet zomaar klaar met het bepreken van die stof. Alleen er is natuurlijk, en dat weet u dan als Bijbellezers, er is in Korinthe nog een extra reden om uitgebreid met elkaar te spreken over Pasen. Er zijn namelijk, en daar begon de schriftlezing mee, sommigen onder de Korintiërs die inmiddels twijfel aan het zaaien zijn aan de werkelijkheid van de wederopstanding. Volgens ons kan dat helemaal niet, dat mensen die we een keer begraven hebben, dat die weer terugkomen en weer opstaan. Dat is natuurlijk nog nooit vertoond, zeggen ze tegen elkaar in Korinthe. Gelukkig zijn het er nog niet veel, het zijn er sommigen, maar ook deze twijfelvragen die nog maar in de kiem zijn, die wil Paulus in de kiem smoren, omdat het zo'n verschrikkelijk gevaarlijke dwaalleer is. En om dat aan te tonen, u weet wel hoe Paulus dat dan aanpakt, we hebben het zelf gelezen, dan gaat hij eventjes mee in de gedachtegang van die mensen die dat zeggen. Laten we nou eens even voor 1 minuut aannemen, zegt Paulus, dat jullie gelijk hebben. Er is geen wederopstanding der doden. Nou, daar zit dan nogal wat aan vast. Daar zit om te beginnen aan vast, als er geen doden in het algemeen opgewekt worden, is de Heere Jezus dus ook niet opgewekt. Maar daar moet ik niet aan denken, zegt Paulus. Want als hij niet opgewekt is, en wij hebben wel jaar in jaar uit gepreekt dat hij opgewekt is, dan is om te beginnen die prediking van ons volstrekt ijdel. Dan zijn we valse getuigen van God bevonden. We hebben jullie allemaal leugens verteld. En jullie hebben op leugens vertrouwd. En dat is dus ook allemaal zinloos. Want dan ben je nog in je zonden. Wie zich aan een dode Jezus toevertrouwt, die heeft geen vergeving der zonden. Want een dode kan je niet verlossen. En denk eens aan de mensen die je begraven hebt en op wiens begrafenis gezongen is en gesproken is van de hoop die in ons is en van het uitzicht over de dood heen. Allemaal leugens geweest, want die mensen die in Christus ontslapen zijn, zijn ook verloren. Kortom, en ik citeer vers 19 maar even. Indien wij alleenlijk voor dit leven op Christus hopen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Ik hoop dat u het ook zo beleeft, gemeente. Als nou geen Pasen was geweest, hoe was je er dan aan toe? Wat hadden we elkaar dan te vertellen? Nou onderbreekt Paulus in dat gedeelte vanaf vers 20... eventjes die gedachtegang, dat hij al die consequenties van die dwaalleer op een rijtje zet. Hij kan zich als het ware niet inhouden en hij plaatst daar meteen in vers 20 dat heerlijke paasevangelie tegenover. Er is er een die de eersteling is geworden dergenen die ontslapen zijn. De Heere Jezus heeft de belofte in zich van de hele oogst die nog zal volgen. Zijn opstanding garandeert de opstanding van al zijn gelovigen. En dan gaat Paulus er even over uitweiden. En dan ziet hij het al voor zich, straks die grote dag als Christus weer komt en de graven opengaan. En hij dat hele volk van hem aan de Vader zal voorstellen zonder vlek en rimpel. En God alles en in allen zal zijn. Maar vervolgens, gemeente, moet Paulus toch nog eventjes doorgaan met wat hij eerst deed. Dat opsommen, begrijpt u wel, dat op een rij zetten van al die gevolgen van de dwaalleer. Stel je nou eens voor dat er geen opstanding, geen open graf, geen levende Heere Jezus zou zijn. Nou zegt Paulus dan bijvoorbeeld in vers 30 en volgende, dat heeft voor mij persoonlijk, als ik het even mag zeggen, ook consequenties. Want u weet toch wel, Corinthiërs, wat ik er allemaal voor over heb gehad om apostel te zijn en wat ze me allemaal al niet aangedaan hebben. Ze hebben me al verschillende keren geprobeerd om te brengen en ik ben gestenigd en gegeeseld en gevangen gezet. Maar als er nou geen levende koning is om te dienen, zeg nou zelf, waarom zijn ook wij alle dag in gevaar? Nee, als het geen Pasen was geworden, zegt Paulus. Weet je wat ik dan nog eigenlijk dan nog beter zou kunnen doen? Dan zou ik beter nog mee kunnen gaan zingen met al die straatdeuntjes van de wereld. Dan zou ik nog beter mee kunnen gaan doen met mensen die voor vandaag leven. En die zeggen, hè, vers 32, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Morgen sterven we toch en dan is het over en uit. Zonder Pasen. Kun je nog beter zo doen? Heb je tenminste nog wat lol? En daarna is het toch afgelopen. In dit verband, gemeente. In dit verband noemt Paulus in vers 29 nog zo'n voorbeeld. Van een verschrikkelijke consequentie. Als de Heere Jezus niet zou zijn opgestaan. En ik lees het nog maar een keer. Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden helemaal niet opgewekt worden? Wat heeft dat dan voor zin? Maar u heeft die tekst nu al een paar keer horen voorlezen vanmorgen. U heeft al gedacht, ja, wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk mee? Inderdaad, het is inderdaad een tekst waarvan je zegt, moeten we dat voorlopig maar niet eens even laten rusten. Want dat klinkt zo eigenaardig, wat een mysterieuze tekst. Voor de doden gedoopt. Ik zal u eerlijk zeggen, dat er in de loop van de kerkgeschiedenis ook mensen geweest zijn die dat helemaal geen mysterieuze tekst hebben gevonden. Mensen die hebben gezegd, nou als ik het zo goed lees, dan mag je dus als ene mens je laten dopen voor het zielenheil van een ander mens. Ook voor mensen die al gestorven zijn. Er zijn een enkeling is er in de oude kerk geweest die dat geleerd heeft. Marcion bijvoorbeeld, een zekere Kerintus heeft dat ook geleerd. Het waren maar enkelingen, maar die gedachten had je toen al. En vandaag de dag, misschien weet u dat zelf ook wel, heb je ook zulke mensen. En wij krijgen meestal, als wij mensen met een tasje aan de deur krijgen, krijgen we meestal Jehovah's getuigen aan de deur. Maar heeft u wel eens een keer kennis gemaakt met die andere secte uit Amerika? Van de Mormonen. Ook mensen die lijken op christenen, maar ze zijn het niet. Die een hele serie dwalingen aanhangen. Onder andere deze dwaling. Ze mogen zichzelf in hun tempel in Salt Lake City in Amerika laten dopen. Als ze er nou achter komen, er zit iemand in mijn stamboom. Iemand, een overgrootvader die niet bekeerd was. Laat ik me nu voor hem dopen, komt die man toch nog in de hemel. Want Paulus zegt dat toch? Je kan je voor de doden laten dopen. Hoop ik, gemeente, dat hier kinderen in de kerk zitten en die hebben de preek geprobeerd te volgen. En ze zeggen, nou dominee, ik heb niet alles begrepen, maar wat u nou vertelt van die mormonen, dat kan Paulus natuurlijk nooit bedoeld hebben. Ik hoop dat de catechisanten dat ook wel doorhebben. En dat we dat allemaal aanvoelen. En dat je ook meteen zegt, er is ook nergens verder in de brieven van Paulus één aanwijzing dat hij zoiets geleerd zal hebben. En dat weten we van Petrus en Johannes en Jacobus en al die apostelen ook niet te vertellen. En er is geen profeet in de Bijbel geweest. En de Heere Jezus heeft het ook niet gezegd. Voor de doden gedoopt op de manier zoals mensen dat uitleggen, dat kan niet. Want geloof, dat weet je toch wel, jongens en meisjes, dat doe je niet voor een ander. Als er iets strikt persoonlijk is, is het wel de band aan de Heere Jezus. Wedergeboorte, bekering, geloof. De enge poort is een poort, er kan maar één persoon tegelijk door. Kan niet voor een ander. Bovendien, en dat moeten we ons ook heel goed bedenken, is volgens de Bijbel het krijgen van genade strikt gebonden aan dit leven. Er is nergens in heel de Bijbel een gedachte te vinden dat mensen die eenmaal in de eeuwigheid zijn, daar nog van plaats en van staat veranderen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel en daarna niks meer. Zoals de boom valt, blijft die liggen. En voordat ik verder ga met die teksten ontvouwen, gemeente, mag ik dat dan tussendoor toch ook wel even vragen. Wij geloven dat ook allemaal. Je moet hier in dit leven bekeerd worden. Je moet hier die opgestane paasvorst leren kennen. Je moet hier een nieuw hart krijgen. Niet straks in de eeuwigheid, dat is te laat. Maar maken we daarom ook ernst met onze genadetijd? En beseffen we het ook echt dat het zo persoonlijk is? En je kan niet voor je overgrootvader geloven. Hopelijk is die in de hemel. Maar in de eeuwigheid verandert er niks meer. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Opa kon ook niet voor jou geloven. Het is een zegen als je een godvrezend voorgeslacht mocht hebben. Het is een zegen als je biddende ouders en grootouders mocht hebben. Maar ze kunnen niet voor jou geloven. Je kan ook niet voor een ander je laten dopen. Maar ja, dominee, wat bedoelt Paulus dan wel? Want het staat er dan toch maar. Wat zullen zij doen? Als het geen Pasen geweest is, hè? Wat zullen zij dan doen die voor de doden gedoopt worden? Met daarbij het verklaren van een tekst, dat kan je zo in het algemeen ook wel meenemen als les. Dan kun je altijd gebruik maken van twee middelen. Van de context en van de grondtekst. De context, waar staat zo'n tekst? Wat staat er omheen? En de grondtekst, dat is in dit geval het Grieks. Nou, laten we eerst eens even letten op de context. Dat hebben we natuurlijk al gedaan. Het gaat hier over Pasen. Het gaat over de consequenties. Als er nou geen Pasen is geweest, wat dan? Verschrikkelijk, dan is alle hoop weg. En dan hebben we al gelezen in vers 30... dat Paulus dat dan ook op zichzelf betrekt. Dan is er voor mij ook geen hoop. En dan is het voor mij ook zinloos om apostel te zijn. Om me iedere dag en iedere uur in gevaar te begeven. Waar doe ik dat voor? Als er geen levende koning is die ik mag dienen. Dan moet u goed lezen wat daar in vers 30 staat, gemeente. Paulus zegt niet, waarom zijn wij alle uren in gevaar? Er staat, waarom zijn ook wij alle uren in gevaar. Dat wil zeggen, Paulus heeft het kennelijk net ook al gehad over mensen die alle uren in gevaar zijn. En dat moeten dus die mensen zijn uit vers 29. Dat is een eerste gedachte, gemeente, die u even opslaat in uw achterhoofd. Wat voor mensen dat dan ook mogen zijn. Het zijn mensen die bevinden zich in een penibele situatie. Mensen die in een gevaarlijke omstandigheid zich bevinden. Dan gaan we vervolgens gebruik maken van de grondtekst. En dan let ik vooral met u op dat woordje voor. Want dat begrijpt u, is natuurlijk een heel belangrijk woord in vers 29. Wat bedoelt Paulus precies met voor de doden gedoopt worden? Kijk, die mormonen die zeggen dat is ten behoeve van. Je laat je dopen ten behoeve van mensen die al in het graf liggen. En hopelijk mogen die er dan nog profijt van hebben dat jij je voor hen hebt laten dopen. Nou, we hebben gezegd, dat kan niet. Dat is onbijbels, dat is onbestaanbaar. Het is niet ten behoeve van. Maar wat zegt de grondtekst? De grondtekst, gemeente, die verklapt ons dat er ook een heel andere betekenis mogelijk is. Waar trouwens de kanttekenaren op de Statenvertaling ook al op wijzen. De kanttekenaren zeggen, dat woordje voor, kun je ook vertalen met over. Ik zeg er maar bij vanmorgen, iets wat overhelt, iets wat ergens boven zich bevindt, aan de rand van iets. Zo is er bijvoorbeeld ergens in de Griekse literatuur een voorbeeld van een man die woont aan de rand van een bepaald meer. Hij heeft daar boven op een rotspunt heeft hij zijn huis laten bouwen. Hij heeft prachtig uitzicht over het water. Waar woont die man? Die man woont boven de Jonische Zee. Staat hetzelfde woord. Aan de rand van het water, met uitzicht op het water, boven het water. U ziet het voor zich. Er was ook een uitlegger die zei, denk eens even aan een kind. Oh, je zou er helemaal zenuwachtig van worden als je het ziet zitten. Want dat kind dat zit daar boven in een huis. Een open raam, hij zit met zijn benen over de rand te bungelen. Boven, maar er zit iets van spanning in. Hij zit niet alleen maar boven, hij loopt ook het gevaar om elk ogenblik naar beneden te tuimelen. Die gedachte, gemeente, zit in dat woord dat onze Statenvertalers hier vertaald hebben met voor. Aan de rand van. Vlak boven. Maar er zit iets van spanning in. Iemand is nu nog boven, maar voor je het weet, zou die naar beneden tuimelen. Nou, gemeente, wat is er aan de hand met die mensen die in vers 29 bedoeld worden? Waar bevinden ze zich? Aan de rand van de doden, met het uitzicht op de doden. En dan bedoelt Paulus dus kennelijk niet deze of gene doden, nee, u kent dat woord toch wel in het Nieuwe Testament. De doden, dat is een verzamelnaam voor dat hele dodenrijk. Waar inmiddels al heel veel mensen zich bevinden die wij gekend hebben. Misschien heeft u er onlangs nog een begraven. Dat dodenrijk waarvan ook aan het begin van deze dienst gezegd is. Er is er eentje die sinds Pasen de eerstgeborene uit de doden is. Gemeente, dat dodenrijk wordt hier voorgesteld als een gapende afgrond. Daar kunnen diegenen zich misschien wel het meest bij voorstellen die kortere of langere tijd geleden op een begrafenis waren, waar ze niet achteraan stonden toen de kist zakte, maar toen ze door de begrafenisondernemer vooraan werden neergezet. Omdat het je man of je vrouw was, je vader of je moeder. De naaste familie staat op de rand van het graf en kijkt in de diepte. Zo kun je het natuurlijk letterlijk zeggen, aan de rand van de doden. Met het uitzicht op de doden. Maar gemeente, dat kun je ook op een andere manier zeggen. Je kan ook op de rand van de doden zijn, omdat je met één been in het graf staat. Zo zeggen wij dat toch ook? Zo zouden wij dat misschien wel gezegd hebben als wij vers 29 hadden moeten schrijven. Dat zijn mensen met uitzicht op het dodenrijk. Nog even en ze zitten er niet alleen maar boven, maar ze vallen erin. Mensen met één been in het graf. Ja, zulke mensen heb je natuurlijk ook in Korinthe gehad, gemeente. Net zoals de gemeente hier bestaat Korinthe ook uit oudere gemeenteleden, jonge gemeenteleden, kinderen, maar ook bejaarden. Het is een gemeente in de tijd van de apostelen, dus daar zijn mensen die zijn misschien nog niet zo heel lang lid van de gemeente. Misschien zijn daar wel mensen onder de prediking van Paulus of van Apollos tot bekering gekomen en tot geloof gekomen. Die mensen waren misschien al 75 jaar of 80 jaar, ze hadden altijd in Korinthe gewoond. Of misschien waren ze wel als zeeman ooit in die stad verzeild geraakt. En toen hadden ze de prediking van de Heere Jezus gehoord. En toen waren ze nog in hun levensavond tot de overtuiging gekomen. Het is waar wat Paulus zegt. Het is waar wat Apollos verkondigt. Jezus Christus is de enige hoop voor een arme zondaar. En ze hadden zich aan dat evangelie overgegeven. En zoals dat dan nog moest gebeuren, want ze waren niet christelijk opgevoed, moesten ze dus ook nog gedoopt worden. En de een was 78 en de ander 84. Ze lieten zich met één been in het graf. Met het uitzicht op het dodenrijk. Nog even en ze zouden sterven. Maar ter elfder uren hebben ze zich toch nog bekeerd en hebben ze zich vervolgens laten dopen. Wist u trouwens dat Johannes Calvijn ook precies deze uitleg volgt als hij in zijn verklaring van de eerste Korinthebrief aantekent? Weet je wat er voor mensen zijn? Die zich laten dopen met de dood voor ogen. Maar, en dan keer ik terug naar het argument van de apostel. Wat heeft dat in feite voor zin? Als er helemaal geen Heere Jezus is die is opgestaan en die de levende koning van zijn kerk is en die in tijd en eeuwigheid naar lichaam en ziel troost heeft voor een arme zondaar die moet sterven. Als het nou met die dood uit is. Het was voor Jezus met de dood uit en het is voor iedereen met de dood uit. Als dat nou waar is, zegt Paulus. Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Want een dode Jezus, gemeente, nogmaals, biedt geen hoop voor een sterveling. Zult u dat trouwens ook bedenken als u te maken krijgt met mensen die inderdaad in een dode Jezus geloven. Nu, ik weet niet of u hier op het dorp vaak in aanraking komt met wereldlingen. Mensen die echt nergens aan doen. Echt niks geloven wat er in de Bijbel staat. Gemeente, dat is erg. Een mens die werkelijk leeft zonder geloof in paas. Komt ze aan de wal natuurlijk vaker tegen als hier, maar maar je ziet ze nog wel eens op een begrafenis, daar zal u ook nog wel overkomen. En het is mij al vaak opgevallen, mensen die normaal gesproken overal overheen fladderen en altijd overal om lachen en altijd zeggen wat Paulus in vers 32 zegt, eten, drinken, morgen sterven. Als ze met het sterven geconfronteerd worden, dan moet je ze zien staan op de rand van het graf bij een begrafenis. Volstrekt de kluts kwijt. Volslagen ontredderd. Je ziet het ook aan de, ze kunnen zich geen houding geven ook. Want ze stuiten op iets waar ze altijd overheen geleefd hebben. En nou is het toch waar, een mens moet sterven. En ze weten er geen raad op. Je hebt medelijden, gemeente, nog niet zo lang geleden. Dat weten onze jongelui natuurlijk wel. Als er aan zo'n bekendheid, zo'n popster, het eeuwige, tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. Want die mensen moeten ook een keer sterven. De ontreddering van mensen die op een ander mens hun hoop gesteld hadden. Dan moet je beklagen. En als je ze vanmorgen beklaagt, jonge mensen, en als je even nu een indruk hebt hoe arm het is als je van de wereld bent en als je het daarmee moet doen, trek daar nou ook de consequentie uit en luister niet naar die muziek. Neem er dan ook afstand van. Als het waar is dat het van de wereld geldt die geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Die alles aan hun kinderen moeten overlaten en aan hun erfgenamen. En ze houden niks over in de eeuwigheid, lege handen, zo staan ze voor Gods aangezicht. Als dat nou de armoe van de wereld is, neem er een afstand van. Speel er niet mee. Weet je wat er voor mensen zijn? Paulus zou later tegen de Thessalonicenzen zeggen, dat zijn mensen die treuren en geen hoop hebben. Ja, we hoeven wat dat betreft natuurlijk niet ver te kijken, gemeente. Van nature is een kerkmens niet beter dan een wereldling. Van nature zijn wij ook mensen zonder hoop. Dood in zonden en misdaden, dat geldt op de straten van Dordrecht en dat geldt ook in Urk. Zonder God, zonder hoop, zonder zaligmaker. Tijdelijke en eeuwige dood voor ogen. En hebben we het wel eens ingeleefd, gemeente, dat het daarom altijd weer zo'n wonder is als je 's morgens je ogen opslaat en je beseft, ik ben er nog. Als je dan op zo'n zondagmorgen weer wakker mag worden en je moeder zegt, dan mag je weer naar de kerk, joh. Ja, je mag naar de kerk. Wel eens dankbaar geweest dat je hier mocht gaan zitten. En dat God kennelijk nog geen lust had in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij leven zou. Ook vandaag klinkt het evangelie, gemeente. Dat is nou vrucht van Pasen. Dat God de genadetijd wil gebruiken om aan mensen die in zichzelf dood zijn, niet eens aan de rand van de dood, maar midden in de dood liggen. U kent de taal van het avondmasformulier. Midden in de dood liggen. Dat is wat Gods geest je gaat leren. Dat God de genadetijd wil gebruiken om geestelijk leven te wekken door de bediening van zijn woord. En dat hij Christus wil gaan voorstellen. De eersteling dergenen die ontslapen zijn. De eerste wiens leven bewijst. God kan uit de dood het leven wekken. Heeft u er wel eens een pleitgrond van gemaakt? Heeft u de afgelopen weken van Pasen een pleitgrond gemaakt? Heren, u kunt iemand uit het graf laten herleven. Nou lig ik van nature ook in een zondegraf. Zo doe gij ook aan mij. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Nou, met dat evangelie mag ook vanmorgen in alle ruimte verkondigd worden. Maar nou ziet u dat in onze tekst. Dan nog een keer terug naar vers 29. Dat evangelie van hoop voor zondige, sterfelijke mensen hier een bijzondere toespitsing krijgt. Ik mag het u allemaal verkondigen. Maar voor bepaalde mensen hier in de gemeente krijgt dit een bijzondere toespitsing. Dan denk ik om te beginnen aan mensen die of heel oud zijn, of heel ziek zijn. En toen het zojuist ging over mensen die voor de doden zich bevinden, met het uitzicht op aan de rand van, en je tuimelt voor je het weet erin, toen dacht u misschien ook wel, misschien ben ik dat wel. Ik voel het aan mijn lichaam. Ik zie het aan het aantal jaren wat ik mocht volmaken. Het kan niet zo lang meer duren. Aan de rand van de doden. En je ziet het om je heen trouwens ook. Zoveel geliefden en bekenden die je voorgingen. En elke keer zie je in het Urkerland weer een rouwadvertentie waarvan je denkt, weer één. Weer één. En ik weet niet hoe dat is, gemeente, bij mensen die oud worden. En die zelfs ook wel eens een keer zeggen dat ze koud worden. Dat ook niet alleen maar de krachten gaan wijken en bezwijken, maar dat ook de hoop gaat wijken en bezwijken. Want je hebt nog niet wat je wel moet hebben voordat je God moet kunnen ontmoeten. Je hebt nog geen vrede met hem, nog geen borg voor je schuld, nog geen zekerheid waar je terecht zult komen. En je gaat naarmate de tijd gaat vorderen je afvragen, zou het ooit nog wel gebeuren? Zou er ooit nog een verandering komen? En er is er natuurlijk één gemeente die heel graag zulke gedachten in je hart aanwakkert. Want die Satan, die vader der leugenen, die ook de vader was van de dwaalleer in Korinthe, die ontneemt graag mensen de hoop die ze nog hebben. En die geeft liever mensen wanhopige gedachten. En zeker als iemand dan oud wordt. En zeker als die het gevoel heeft, nou begint mijn tijd op te raken. Misschien nog maar een paar maanden, misschien nog maar een jaar en dan moet ik voor God verschijnen. En dat de duivel die je eerst tot zonde verleid heeft, met je voor de spiegel gaat staan en zegt, kijk er eens goed in. Dacht jij nou werkelijk dat voor zo iemand nog zou kunnen? Iemand die zo lang en zo zwaar en zo doortrapt en zo volhardend gezondigd heeft. Denk je dat het voor iemand nog kan? Die zoveel roepstemmen naast zich neergelegd heeft. En die alle preken en alle waarschuwingen en alle raadgevingen van zijn moeder in de wind geslagen heeft. En die altijd overal overheen geleefd heeft. Denk je dat het voor zo één nog kan? Je staat met één been in het graf, man. Als de dwaalleer gelijk heeft, gemeente, ja, dan zegt Paulus ook, wat zullen zij nou doen? Wat moet een mens nou nog beginnen? Al zou die zich met één been in het graf nog laten dopen, zou die toch nog de Heere toevallen en zou die toch nog ernst met de dingen maken? Wat moeten zij doen als Jezus niet leeft? Hopeloos. Maar nou hebben we begrepen, gemeente, dat Paulus het nou juist omkeert. Er is nou juist wel hoop. Door die eersteling van degene die ontslapen is. Die eerstgeborene uit de doden. Zelfs hoop. Als het 12:02 mocht zijn. En weet u wat ik mij bedacht, gemeente, toen ik daarover nadacht bij de voorbereiding voor de preek. Dat niet alleen maar bij Pasen is dat mensen die aan de grens gekomen zijn vertroost worden. Maar dat is bij andere heilsfeiten vaak ook zo. Kijk, wij hebben van kerstfeest een kinderfeest gemaakt. En dat is prima, het is ook voor de kinderen. En we genieten ervan als ze de kerstliedjes zingen. En ze vinden het zelf ook een prachtige gebeurtenis, kerstfeest vieren. Maar als je goed leest rondom de geboorte van de zaligmaker, wat voor mensen in Lucas 1 en 2 rondom de kribbe zijn te vinden. Daar wemelt het van de bejaarden, als ik het u zo even mag zeggen. Dan zie ik een Zacharias en een Elisabeth naar voren komen, van wie gezegd wordt dat ze ver op hun dagen gekomen zijn. En ik weet niet precies hoe oud Simeon geweest is toen hij zijn lofzang zong, maar de man is bereid om heen te gaan in vrede. Hij houdt er rekening mee dat het niet zo lang meer zal duren. En later duikt dan nog een 84-jarige weduwvrouw op, Anna, die de zaligheid die ze gezien heeft verkondigd tot allen die in Jeruzalem ook van de Adventskerk lid waren. Juist hoop voor mensen met één been in het graf. En denk eens even, gemeente, aan die andere gedenkwaardige dag. Goede Vrijdag. Wie is de eerste op Goede Vrijdag die de vrucht gaat plukken van het borgwerk dat de Heere Jezus bezig is te volbrengen? Het is een man die zelf vandaag ook zal sterven. En hij zal nog niet zo oud geweest zijn. Ik geloof niet dat de moordenaar aan het kruis 94 was. Dat gelooft u ook niet. Maar hij moet vandaag wel sterven. Als er iemand boven of aan de rand van het dodenrijk hangt en daar ieder ogenblik in kan tuimelen, is het de moordenaar aan het kruis. En de duivel zal ook wel tegen hem gezegd hebben wat zijn eigen geweten tegen hem gezegd zal hebben. Voor jouw kant niet meer. Voor jou is het te laat. Al zou jij je nog willen laten dopen, kan het niet meer. Want dat kruis waaraan ze je vastgespijkerd hebben is je sterfbed. Komt er niet meer af. Maar in het toevlucht nemen tot de Heere Jezus komt het bloed dat bezig is gesprenkeld te worden hem ten goede. En krijgt de man uitzicht over het graf heen. Paradijs wordt voor hem geopend, omdat die stervende borg binnenkort de levensvorst zal worden. Gemeente, dan moedigt onze tekst ons aan, ook in het licht van al die Bijbelse voorbeelden, om te doen wat de mensen in Korinthe gedaan hebben. Al zou het je laatste dag zijn, geliefde broeder. Al zou dit je laatste keer zijn dat je Pasen en Hemelvaart zou vieren, geliefde zuster. Maar doet u wat de mensen in Korinthe ter 11e uur gedaan hebben. Neem in uw laatste levensfase dan alsnog de toevlucht tot Christus. Hij leeft, hij schenkt aan ieder die tot hem de toevlucht neemt, het eeuwige leven. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar een toepassing, gemeente, voor mensen die gauw sterven moeten. Of die weten, of die denken dat ze gauw sterven zullen. En dan ga ik eens even naar een heel ander deel van de gemeente kijken. Mensen die misschien wel stilletjes gedacht hebben. Vandaag gaat het over mijn opa. Vandaag gaat het over oude mensen. Gelukkig ben ik nog maar 16. Hoeveel jaar zou ik nog voor de boeg hebben? Misschien nog wel 70 jaar. Kan ik nog lekker voor mezelf doen wat ik wil? En dat andere komt later nog wel een keer. Gemeente, het is op ons dorp nog niet zo lang geleden weer bewezen. Ik zeg weer bewezen. Dat het met de dood ook zo kan gaan zoals in het buitenland met die sinkholes. Ik weet niet of de jongelui weten wat dat is. Ineens valt er een gat in het trottoir. Ineens zakt er een huis zomaar in de diepte weg. Niemand had erop gerekend. En ineens rijdt iemand met een auto in een gat van 5 meter diep. Zo kan het met de dood ook gaan, gemeente. Ineens kan het eeuwigheid worden. Uiteindelijk gaat dit over ons allemaal, gemeente. Mensen met het uitzicht op de doden. Dat ben ik ook. En jij ook. Maar heb je een borg? Kun je voor God verschijnen? Onze tekstgemeente is even aansporend als bemoedigend. Wie hem aanroept in de nood, ook in de nood van dat te moeten sterven en niet te kunnen, die vindt zijn gunst oneindig groot. En die komt erachter met een levende Heere te maken te hebben, die door de kracht van zijn geest dat leven wil uitdelen aan dode zondaren. En dat is ook een bemoediging voor Gods kinderen, nietwaar? U heeft door genade niet tot het laatste moment gewacht. U heeft in de genadetijd die God u gaf, uw toevlucht tot de Christus genomen. U heeft in uw leven, meerdere of mindere mate, de kracht van het bloed van Christus ervaren. En u wordt bemoedigd. Het is niet te vergeefs waar u op hoopt. Alles in dit leven zal eens ijdel blijken te zijn, behalve het geloof in de levende koning van Pasen. Ja, ook als straks de vijand zich aankondigt. Want daar kan een kind van God ook tegenop zien, o gemeente. Ik hoorde van een oude predikant, hij is inmiddels al 40 jaar in de eeuwigheid uit ons kerkverband. Man die altijd dicht bij de Heere geleefd had en wist dat hij een borg had en wist dat zijn schuld verzoend was. Maar toen een bevriende dominee hem vroeg, hoe is het nou broeder? Hij zegt, nou ik weet dat ik voor God straks in Christus kan bestaan. Maar dat graf, daar zag hij nog niet overheen. Dat graf. Het is een laatste vijand, gemeente. Maar als je nou vanmorgen via het perspectief van 1 Korinthe 15 op die koning mag zien. Die ook die vijand heeft overwonnen. En hem tot zijn knecht gemaakt om een doorgang te zijn tot het eeuwige leven. Zie, dan wordt iets ervaren van wat de Heere ook aan de rand van het graf kan schenken. Want dat is toch waar, gemeente. Hij kan, hij wil, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. samen danken. Heere, u geeft ons reden om u te danken. Voor het feit dat u door middel van de verklaring van uw woord ons wilt onderwijzen. En als uw geest er dan in meekomt, dat de nevels mogen opklaren en we verstaan wat u ons te zeggen hebt, maar dat u dat door diezelfde geest ook wilt toepassen. Het wilt meedelen, het opstandingsleven van de Heere Jezus, zoveel kracht laten doen in het leven, dat we niet alleen vandaag, maar ook als het sterven wordt, troost hebben, uitzicht, perspectief. Waar alle hoop een wereldling ontvalt. Waar de eigenwillige godsdienst krakend in elkaar stort en geen uitkomst biedt. En niet voor u kan bestaan. Maar de borg gerechtigheid van Christus ons in tijd en eeuwigheid voldoende is. Om voor en met u te leven. Heere, wij loven en prijzen uw naam. Voor het evangelie dat u in rijke mate over ons uitstort. En tot in de hoge ouderdom ook de belofte meegeeft dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Heren, we moeten het jong leren. En laat daarom ook de prediking een indruk nalaten in het hart van onze kinderen en van onze jongeren. Heren, bekeer ons, trek ons, wij zullen u nalopen. En geef zo vrucht op de prediking van deze dag. Dank voor wat u gaf in spreken en luisteren. De rust die er was om samen het woord te horen. Laten de vogelen des hemels het niet wegpikken. Breng de gemeente vanmiddag in getrouwheid met onze broeder Egas samen. Bedien ook hem van omhoog. En hoor ons daartoe om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 7 is onze slotzang. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Geliefde gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.